komende maanden staat de persoon van David centraal in de prediking. Arjan Zanting zal een aantal preken houden over de psalmen van David. En Theo van der Heuvel zal een aantal ethische aspecten van zijn leven behandelen. Macht en geld en seks. En ik zal een serie preken houden over zijn geschiedenis. En die heeft weer te maken met allerlei dingen die hij meemaakt in verschillende steden in Israël. David is een geweldig voorbeeld voor ons christenen. Als je God wil gehoorzamen, als je Gods wil doen en ook een hele intieme relatie met God wil hebben. Maar vaak wordt dat gehinderd door allerlei bindingen in ons leven. Zondige gedachten. En we kunnen ons bijna niet voorstellen dat de Heere God van jou houdt en dat hij je accepteert zoals je bent. En dus raken we geblokkeerd, ook in dienstbetoon. En komen we niet tot die man, tot die vrouw die God wil dat we zullen zijn. En David leert ons hoe we kunnen worden. Want David was niet zo'n geweldig persoon. En toch was hij een man naar Gods hart. Weet je, als we ons hart richten op God. Als we zijn hulp zoeken. De Bijbel zegt door de profeet Hanani. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp aan die hem met heel zijn hart is toegedaan. De Heere God, de Almachtige, die biedt jouw hulp aan en die kent jou bij naam, want de goede herder kent zijn schapen bij naam. En als jij de Heere helemaal bent toegedaan, helemaal gepassioneerd bent over de Heere God en over de Heere Jezus Christus, dan biedt hij, de Almachtige God, biedt hij jou zijn hulp aan. Dat heeft David geleerd. Ondanks zijn falen en zijn fouten en zijn zonden en zijn misgaan in zijn leven, komt hij tot voltooiing. De eerste keer dat we over David lezen in de Bijbel is in 1 Samuel 16. En ik wil dat startpunt met jullie gaan lezen. 1 Samuel 16, de eerste 13 versen. Dus pak je Bijbel erbij, dan lees ik dat voor. En vanaf dat startpunt gaan we kijken in de komende maanden hoe zijn leven zich ontwikkelt tot een man naar Gods hart. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. Saul is de vroegere koning, de eerdere koning, is door God verworpen. En de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Izzi in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. En de Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Izzi uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. En Samuel deed wat de Heer had gezegd. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Izzi en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte, ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Izzi Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei ook, hem heeft de Heer niet uitgekozen. Izzi stelde Samma voor, maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. En zo stelde Izzi zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft, vroeg hij. Nee, antwoordde Izzi, de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Izzi, laat hem hier komen, we beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Izzi liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. En daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Zo begint het in Bethlehem. En eigenlijk begint alles in Bethlehem. Ook de grote koning, de Heer Jezus Christus, is zijn leven begonnen in Bethlehem. David, als ik tegen je zeg, wat denken jullie over David? Wat weet je van David? Krijg ik waarschijnlijk twee antwoorden. De eerste plaats, ik zeg jullie, hij is een man naar Gods hart. En de tweede, komen jullie met de zonde van Batseba naar voren. Dat is het kenmerk van David. De ene kant, een man naar Gods hart. Aan de andere kant, een geweldige zondaar. En toch, aan het eind van zijn leven, krijgt hij een indrukwekkend grafschrift. In Handelingen lezen we dat David voor zijn generatie de raad van God heeft gediend. En toen is hij ontslapen, is hij gestorven. Hij heeft in zijn generatie God gediend. En zou dat op jouw graf mogen komen te staan? Wim Stoorvogel, die in zijn generatie de raad van God heeft gediend, is gestorven. En dan mag je je eigen naam invullen. Dat is een getuigenis. Als jouw naam, van jouw naam wordt gezegd, hij, zij heeft in zijn generatie, in haar generatie, heel de raad, heel de wil van God gediend. En dat is van David gezegd. Dus in de geschiedenis van David kun je zien hoe je een man, een vrouw van God kunt worden. Maar vaak denken we, ik ben helemaal niet perfect, ik ben helemaal niet rechtvaardig. Er zitten zoveel verkeerde dingen in mijn leven, zoveel zonden, zoveel verkeerde gedachten, verlangens die niet goed zijn, waarvan ik het ook wel weet. Het is eigenlijk wat Romeinen 7 zegt, wat ik wens, dat doe ik niet, en wat ik doe, dat wil ik gewoon ook eigenlijk helemaal niet. En dan zegt Paulus van, ja, maar dan ben jij het niet meer, dan is het de zonde die in je woont. Maar hoe kan ik nou met zonde omgaan als het zo'n macht in mijn leven is? Hoe kan ik leven voor de Heer, hoe kan ik de hele raad van God dienen? Als er zoveel ellende in mijn leven zit. We kennen onze fouten maar al te goed. En toch denk ik dat we al onze fouten nog niet eens kennen. In de Bijbel staat dat ons hart arglistig is. Dat het je voor de gek houdt. Je houdt jezelf voor de gek. En toch gaat God met jou op stap. God gaat met jou jouw hele leven lang. Om jou te maken tot die man, tot die vrouw die hij wil dat je zal zijn. Ja, jij. En u. En ik. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat de Heere God aan het doen is met onze levens. Hij is ons iets aan het maken wat eigenlijk onmogelijk is. Tenminste in onze ogen. En in David leren we hoe dat kan. Er zijn twee aspecten. In de eerste plaats, David leeft uit genade. En in de tweede plaats, David is een man van één ding. En daar wil ik het eerste met jullie over hebben. Leven uit genade. Want Gods plan met jouw leven, met ons leven, stopt niet door de zonde. Davids leven laat zien dat je door zonde in je leven niet gedisqualificeerd wordt bij God. Dat God zegt, nou wil ik ook niks meer met je te maken hebben. Nou is het voorbij. Dit is te gek wat je gedaan hebt. Dat kan gewoon niet. En waarschijnlijk kan het ook helemaal niet wat je gedaan hebt en denkt en doet. Maar God disqualificeert je niet. Want God is God. En God gelooft in zichzelf. Hij gelooft helemaal niet in jou en in mij. Hij is de heilige. Hij is de rechtvaardige. En hij heeft jou uitgekozen. Hij heeft David uitgekozen. En wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie? God is het die rechtvaardigt. Je bent gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. Wie zal je dan nog beschuldigen? Jezelf? Dat kan toch helemaal niet? Als God jou rechtvaardigt, wie zou jou dan nog beschuldigen? En wat kan jou dan nog scheiden van de liefde van Christus? En toch, we lopen soms weg van God. In David leren we iets hoe hij geleerd heeft vanuit genade te leven. In Jesaja 55 staat een mooie tekst hierover. Jesaja 55 vers 3 en 4. Dan zegt de Heere God tegen ons door middel van de profeet. Neig uw oor. Dat is je oor te luisteren leggen. Neig uw oor en kom tot mij, tot God. Luister. En uw ziel zal leven. Ben je lauw geworden? Misschien ben je wel weggevlucht van God. Dan denk je, ik? Misschien zitten hier wel mensen, die komen regelmatig mensen in de dienst die zeggen, ja, ik heb alles gedaan wat de Heere God verboden heeft. Een poosje geleden hoorde ik van een meisje die zei, nou, ik ben na zoveel jaar weer gaan bidden. Nuig je oor en luister. En God zal je ziel tot leven wekken. Want zegt de Heere God, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, dubbele punt. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Ik ga met jou een verbond aan. Ik, de Heere God, ga met jou een verbond aan. En dat zijn de betrouwbare genadebewijzen die aan David zijn geweest. Precies hetzelfde zoals het David is overkomen. En als we de zonde van David op een rijtje zouden zetten, en ik zou daar een preek over houden over alle zonden die David gedaan had, waarschijnlijk zou je zoiets hebben, nou, we moeten David maar niet meer op de zondeschool behandelen. Dat is zo'n verschrikkelijk mens. Als een man als David hier in de gemeente zou zitten, dan zou hij onder tucht staan en misschien hadden we hem al lang uitgesloten. En God geeft hem genade. God geeft David genade en dus jou ook. De betrouwbare genadebewijzen zoals die aan David zijn verleend, zijn ook aan jou verleend als je er maar wilt naar luisteren. Als je je oor maar wilt neigen en luisteren, zodat je ziel opnieuw tot leven komt. Zie, zegt God, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Niet alleen voor Israël, voor alle volken, voor ons ook. Ook voor Gods geweldige volk, de gemeente van Jezus Christus. En als vorst en gebieder voor de volken. Dat is ook profetisch. Laat ook zien dat de zoon van David zal regeren, Jezus Christus. Dus beste mensen, wie je ook bent en hoe je hier ook zit, je mag komen zoals je bent. Je hoeft jezelf niet eerst op te peppen. En proberen heilig en rechtvaardig te zijn voor jezelf. Want het is Christus Jezus die jou rechtvaardigt. Romeinen 8 vers 1, die tekst die citeren we wel eens meer, staat. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Bent u in de Heer Jezus Christus? Gewoon neig je oor, luister naar God, ga naar hem toe. En kom in hem, blijf in hem. Word je niet meer veroordeeld. Al je zonden, al je overtredingen, al je verkeerde denken, al je verkeerde handelen, al je vleeselijk denken ook, is het misschien best goed. God verandert dat. En maakt van jou een ander mens. Je wordt niet meer veroordeeld. En wie veroordeelt jou dan nog? Wie zal een uitverkorene van God veroordelen? Wie? Wie durft dat aan? Als de grootste en de hoogste rechter jou vrijspreekt. Wie durft jou dan nog te veroordelen? Snap je iets van de vrijheid van de zonen en de dochters van God? Weet je, we nemen elkaar allemaal de maat. En we zeggen, kijk broeder, er staat in de Bijbel dat en je doet zus. Zo zitten we in elkaar als mensen. Wettisch en legalistisch, dat is zo makkelijk. Maar kijk nou eens naar het hart van iemand. Is je huwelijk een beetje kapot aan het worden? Zitten er wat scheuren in je huwelijk? Ach, dat komt voor. Ik bedoel, ook in onze gemeente komen scheidingen voor. Maar kijk nou eens naar het hart van je vrouw, het hart van je man. Een jaar of 30 geleden ben ik op een huwelijksconferentie geweest. En ik weet wel, de eerste opdracht die we kregen vond ik niet zo erg leuk. Ik moest 10 dingen opschrijven waarom ik verliefd was geworden op Kobi. Ik denk, 10 dingen, dat is nogal wat. Weet je, ik begon die 10 dingen op te schrijven. Weet je, het leuke ervan is, je wordt weer opnieuw verliefd. Het raakt je hart. En als wij met elkaar ruzie hebben in onze huwelijken, of als je ruzie hebt met je tienerzoon omdat ze die niks meer van God te maken wil hebben, dan kijken we naar de uiterlijke kanten. Kijk nou eens naar het hart van je vrouw, naar je man, naar je kind. Waarom reageert hij en is hij zo zoals hij is? God kijkt naar ons hart. En hij zegt, joh, geef me nou maar je hart. Want ik kan het veranderen. Als we nou eens zouden leren om naar elkaars harten te kijken en niet naar de uiterlijke kanten van onze levens, dan zouden we perfecte gemeente hebben. Nou, die hebben we dus niet. Dat zal ook wel nooit helemaal perfect worden. Maar daar ligt ergens de oplossing. Net zoals David. De gunstbewijzen van de Heer kennen, de genadebewijzen van de Heer. God veroordeelt ons niet meer. Maar wat moet je dan met zonde? Want ga me alsjeblieft niet vertellen dat je niet meer zondigt. dat doe je wel degelijk. In Johannes 1 vers 8 staat, als je zegt dat je van jezelf dat je geen zonde hebt, houd je jezelf voor de gek. Hou jezelf niet voor de gek, broeder en zuster. Je bent zeker een zondig mens. Maar als ik niet meer word veroordeeld door de Heer Jezus Christus en door God, en ik zondig nog steeds, hoe moet ik dan met zonde omgaan? Een poosje geleden hoorde ik van een leer in Nederland, genadeleer noemen we dat. Er was een jong stel die zei, nou, je mag rustig samenwonen hoor. Ik bedoel, want misschien is het fout, maar dan vergeeft God het je toch wel. Ja, dat is waar. Behalve dat samenwonen niet. Maar dat is zonde. Seks voor het huwelijk is zonde. Moet je kijken bij David. Wat moet je nou met zonde doen? Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Want de genade neemt wel toe als je zondigt natuurlijk. Nou, dat antwoord is er heel duidelijk om. Volstrekt niet. Je mag niet zondigen. Waarom dan niet? Als ik toch vergeven ben. Als er geen veroordeling voor mij is en voor jou is als je zondigt. Nou ja, dan kan ik wel raak zondigen. Maar zonden hebben wel degelijk effect op je leven, op je aardse leven. Dat zien we geïllustreerd bij David. En laten we maar bij die hele geweldige zonde, of die hele verschrikkelijke zonde gaan van Batseba. Zijn zonden worden hem vergeven. Dat hij gedaan heeft. Moet eens kijken wat de effecten zijn. In eerste plaats onteert hij de vrouw. Hij kijkt porno. Toen hadden ze nog geen internet. En hij keek over het dak van zijn paleis, over de balustrade en zag daar een blote vrouw. Henk Binnendijk heeft ons een keer geleerd. Hij zegt van, weet je dat David Batseba in de blootje zag, dat was geen zonde. Maar dat hij bleef kijken, dat was zonde. Maar welke man is in staat om zijn hormonen zo in onder controle te houden dat hij zijn blik afwendt? Weet je, daar heb je de Heer voor nodig. Porno. Nou, Theo gaat er nog heel wat over zeggen, dus laat ik hem niet voor zijn voeten lopen. Maar hij onteert de vrouw. En haar man wordt door hem gedood. Om zijn zonde te bedekken. De eerste dode valt. De tweede dode is het kindje wat geboren wordt. En dan heb je die opa van Batseba, Achitofel, die in de Raad van State zit en een geweldige adviseur is van de koning. En die David hier zo ontzettend omhaat. En terecht. Je kleindochter onteerd. Je schoonzoon gedood. Zou je dan niet een ontzettende hekel hebben aan zo'n man? Een diepe haat. En hij wacht zijn tijd af en als Absalom in opstand komt tegen David, dan kiest hij de zijde van Absalom. En gaat in de Raad van State zitten van Absalom en geeft de raad aan Absalom. En de raad van Achitofel stond gelijk in Israël met de raad van de Heer. En dan verijdelt God op gebed van David de raad van Achitofel. En Achitofel die hangt zichzelf op, de derde dode. Als Nathan bij David komt, dan zegt hij, David, je hebt de vijanden van God zeer doen lasteren. Ze spreken heel slecht over het geloof. Allemaal door zonde. En allemaal dat begint dat met van één keer te lang kijken naar een blote vrouw. En waarom keek hij daarna? Omdat hij niet deed wat God van hem vroeg, namelijk de oorlogen van Jawèh voeren. Dat liet hij aan Joab zijn generaal over. Hij verveelde zich. Zonde begint in ons leven als we lauw worden. Als we niet meer de raad van God gaan opvolgen, de wil van God gaan doen. Dan komt zonde in je leven. En wat er ook nog gebeurt, zijn gezin wordt ontwricht. Een van zijn zonen heeft seks met zijn zusje. Absalom komt in opstand. Zijn kinderen luisteren niet meer naar hem. Zie je hoe verschrikkelijk zonde doorwerkt in de generaties en in de relaties? En daar waar mij roepen van, ja maar onze zonden zijn ons vergeven. Ja dat is absoluut waar broeder en zuster. En je komt in de hemel en God rekent het je niet meer toe. Maar hier op aarde is het een verschrikking. Zonde maakt zo ontzettend veel kapot. Zullen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Absoluut niet, doe het niet. Maak er een eind aan. En je maakt er een eind aan door het te beleiden, door het te erkennen. Maak je het weer met God in orde. En als je je broeder en zuster benadeld hebt, moet je dat in het openbaar doen. Ik heb jou benadeeld. Ik heb slecht over je gesproken. Ik heb je belasterd. Wil je het me vergeven? En wie is van jullie zonder dat soort zonde? Ik niet hoor. Ik maak die fout ook. Weet je, want je maakt andere mensen zwart om je eigen grijsheid niet te laten zien. Erken je zonde, beleid ze, zo noemt de Bijbel dat. David zegt in Psalm 32, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Ik ben van de vakantie in Zuid-Frankrijk geweest, 39 graden. Je hebt geen kracht meer. Nou, dat is ook de zonde. Het verdwijnt gewoon, net zoals de zomerhitte jou helemaal lam legt. En dan zegt David, toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u, Heere God, vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. God doet dat bij David door Nathan, de profeet. Nathan houdt een mooi verhaal over een lammetje, een rijke man die dat geroofd heeft. En David hartstikke kwaad. En dan zegt Nathan, u bent die man. U heeft dat lammetje weggehaald bij de man. Uria, die zo verliefd was op Batseba, heeft hem gedood. En heeft dat mooie meisje in bed gelokt en zwanger gemaakt. En als je zo geconfronteerd wordt met jouw zonde, wat doe je dan? Weet je wat het eerste wat mensen doen? Ontkennen. Nee hoor, dat was ik niet. En het tweede wat je doet is het bagatelliseren. En misschien heb je nog andere verdedigingsmechanismen. Maar wat je moet doen is het bekennen. David antwoordt Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. En prompt zegt Nathan, de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Want de zonde die hij gedaan had, daar stond de doodstraf op. En daarom leert de Bijbel ook in 1 Johannes 1 vers 9... Beleiden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Alle. Ook de dingen die je nog niet weet. Beleiden betekent hetzelfde zeggen als God. Als de Heere God tegen je zegt van jij hebt dat gedaan, ga dan niet de dingen bagatelliseren, ga niet allerlei verontschuldigingen aanhalen. Zeg tegen de Heere God, u heeft gelijk, dat heb ik gedaan, het was niet goed. En je hoeft niet eens om vergeving te vragen, want dan staat er, beleiden we onze zonde, God reinigt je. Van alle zonden. Dat is leven uit genade. En dat is moeilijk hoor. Het makkelijke gedeelte is van, de Heer vergeef mij mijn schuld. Maar nou naar elkaar toe. En David heeft dat geleerd. We kunnen dat ook in de loop van de preken, zal ik dat ook verder aanhalen. Leven uit genade. De andere kant van David is dat hij man van één ding is. Ons leven kent tientallen mogelijkheden en we zoeken vooral naar plezier en betekenis. Dat is belangrijk, hè? Dat je vreugde hebt in je leven en dat je gezien wordt. En christenen zoeken dat ook. In allerlei belevingen, in allerlei verschillende leringen, allerlei verschillende kerken. Ik heb gisteren nog op de ETS gezegd, ik maak me zorgen over al die internetpreken die gezien worden. Paulus schrijft aan Timotheus, je weet wie je leraren waren. Je kent ze. Ken jij die internetleraren waar je naar kijkt, die misschien best een goede boodschap hebben? Weet je hoe een huwelijk in elkaar zit, hoe ze omgaan met hun kinderen, hoe ze staan in hun plaatselijke gemeente? Ken je de vrucht van de geest in hun leven? Hoe weet je dat het geen wolf in schaapskleren is? Dan zou je die leraar toch moeten kennen. We zoeken zoveel verschillende dingen. We zoeken betekenis en vreugde en aanvaarding. En als we het indien in onze eigen gemeente kunnen vinden, dan zoeken we het wel ergens anders. Maar God zoekt mensen die voor één ding gaan. God zelf. Want God is een jaloers God. En die wil niet dat je wat anders dient en anders wat zoekt dan hem alleen. Daarom kiest God een man als David. Waarom doet hij dat? Omdat David zijn hart richt op God. In Handelingen staat, In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden die, heel mijn, die, heel, die geheel naar mijn wil zal handelen. David heb ik gevonden, ik heb gezien, ik heb gekeken naar zijn hart. Niet wat hij allemaal doet en gedaan heeft en hoe hij denkt, maar ik kijk naar zijn hart. En ik zie daar een man die heel mijn wil, heel Gods wil doen. Zijn hele leven. Daar had hij zich op gericht. In een van de psalmen zegt hij, psalm 40 vers 9. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. En David koesterde de wet niet van God omdat hij precies zou willen weten van wat hij wel en wat hij niet mocht. Maar omdat hij die diepere laag in de weg zat, in de wet zag. Hij zag Gods hart daarachter. Weet je, we zijn altijd heel makkelijk met de Bijbel en dan gebruiken we dat als een soort wetboek. Om te vertellen wat we wel en niet mogen doen allemaal. Maar je moet eens gaan kijken naar wat zit er nou achter. David zegt, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn onderwijzing de hele dag door. En dan zit hij niet te kijken van wat mag ik doen en wat mag ik wel en hoe moet ik zus en hoe moet ik zo. Maar hij kijkt naar Gods hart. En wat is Gods hart achter de wet? Dat is de liefde. Als Jezus de wet samenvat, dan is het van heb de Heer uw God lief. David was een student van Gods hart geworden. Hij was een man van één ding. Ben jij een man, een vrouw van één ding? Wil je maar één ding doen in je leven? Heere God, komt u met mijn leven tot uw doel en maak mij zo tot die man of tot die vrouw die u wil dat ik zal zijn. Dat is wat God zoekt. Jezus zegt dan ook in Matthäus 22, vers 37, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En God vraagt niet van je dat je zoveel bijbelkennis hebt dat je elkaar de maat kan nemen. En dat je heel wettisch kan en legalistisch hierin als christen kan leven. God wil je hart. God wil dat je helemaal van hem houdt. Met alles wat in je is. Toewijding aan de Heer geeft dan ook de hoogste beloning. Paulus heeft het geleerd. Hij zegt, ik hou alles voor vuilnis. Alles, dat is wat hoor. Alles wat hij heeft meegemaakt. De gemeentes die hij gesticht heeft. De mensen die hij tot de Heer heeft geleid. De mensen die hij gedoopt heeft. De mensen die hij onderwijs heeft gegeven. Ik hou het allemaal voor vuilnis. Want, zegt hij, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen van Jezus, dat gaat over alles heen. Als we zo toegewijd zijn aan de Heer Jezus. Trouw zijn aan Jezus geeft dat een geweldige geestelijke autoriteit. Een voorbeeldje is de gemeente van Philadelphia, Openbaringen 3. Daar zegt de Heere God tegen die gemeente. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. De sleutel van David. En wanneer je met die sleutel, wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Want ook al hebt u weinig invloed, gemeente van Philadelphia, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en u hebt mijn naam niet verlogen. Kan dat ook van de VBG gezegd worden? We zijn trouw aan de Heer. Er is maar één ding belangrijk voor de VBG'ers. Dat ze trouw zijn aan de Heer Jezus Christus. En dat we zijn naam niet verlogenen. En dan krijgen we de sleutel van David. En als we daarmee de deuren openen, kan niemand meer sluiten. En dit was maar in Philadelphia, maar een heel klein gemeentetje. Die hadden geen 1600 leden. Als je de sleutel van David van de Heer Jezus krijgt. Petrus krijgt die sleutels. Hè? Waarom krijgt Petrus die sleutels? Omdat God hem openbaring geeft. Jezus zei, Petrus, je bent gelukkig mens, want God heeft het je geopenbaard dat ik de Christus ben. En ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Welke sleutels heb jij in handen? Van dood en verderf. Van wetticisme en legalisme. Heb je de sleutels van David. Om mensen het leven te geven. Om mensen naar Jezus te brengen. Om de hemel te openen voor ze. Weet je, je krijgt die sleutels. Als je man, vrouw van één ding bent. Als er maar één ding belangrijk in je is. Ik wil Jezus kennen. Zijn hart. Weet je, als je zo fanatiek Jezus achterna gaat, zo passioneel, laat ik het anders zeggen, als je zo gepassioneerd bent voor Jezus, krijg je problemen. Toewijding aan de Heer geeft vervolging. Als je dat najaagt, word je niet begrepen door mensen, vooral niet door de mensen die vlakbij je staan, door je familie. Psalm 69 zegt David dat: ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogste was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel. De stadspoort werd over mij gepraat. En de liedjes van drinkers spotten met mij. Dat is David, omdat hij helemaal voor God ging. Het is niet makkelijk hoor om christen te zijn. Het is niet altijd glorie, halleluja. Iemand, als jij werkelijk helemaal voor de Heer gaat, heb je vijanden. Als je werkelijk helemaal voor de Heer gaat, heb je vijanden. Wordt er met je gespot. Zingen ze liedjes over je. Wordt er over je gepraat. En je familieleden zeggen: doe niet zo fanatiek. Doe zo zweverig. Land nou eens een keer. Op dat geestelijke gedoe. Hoe word je zo'n man? Vol van genade. Een man van één ding. Vrouw van genade. Vrouw van één ding. Broeders en zusters, begint in Bethlehem. David heeft het in Bethlehem geleerd. Als jochie van 12 tot 17. Toen hij de schapen en de geiten van zijn vader hoedde. In een van de psalmen staat er: bij het ontwaken werd ik verzadigd met het beeld van God. Hoe bent u vanmorgen wakker geworden trouwens? Allemaal ellende in uw hoofd? Of heeft u zich verzadigd met het beeld van God? Dat is het begin van David. Dat heeft hij in de velden van Efrata geleerd. En Davids ontwikkeling tot man van God vindt in 20 jaar plaats. We hebben net gelezen hoe hij gezalfd werd tot koning. En dat duurde 20 jaar voordat hij koning werd. Misschien heb jij een roeping gehad van de Heere God. En misschien duurt het nog 20 jaar voordat die roeping wordt ingevuld en die belofte werkelijkheid wordt. Kan je zo lang wachten? In 5 verschillende fases, en die gaan we de komende tijd door. Bethlehem, daar is begonnen, daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Over Gibea, dat is de hofstad van Saul waar die terechtkomt. In Adullam in de woestijn. In Siklag, dat is het dieptepunt, maar ook het keerpunt. En dan in Hebron en Sion, waar hij koning wordt. 5 fases, 5 steden, 5 plaatsen. En de start van het leven van David was niet indrukwekkend. Als we het hebben over negatieve banden met het voorgeslacht, dan had hij zeker een seksuele probleem in de hele familie. Het begint al bij zijn stamvader Juda, die met Tamar, zijn schoondochter, seks heeft en een babytje daar verwekt. Rachab de hoer zit in zijn familie, nou David zelf ook. In Psalm 51 schrijft hij van: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik weet niet of sommige mensen zeggen dat is de erfzonde, maar ik vraag het me af. Het hele verhaal van David is vol van seks. Maar zelfs al heb jij problemen met seksualiteit, God kan met jouw leven tot zijn doel komen. Dwars door al die vuilheid heen. Hij is de jongste van Isaïe's zonen, heeft het minste baantje. Hij wordt niet eens uitgenodigd op het offerfeest. Weet je, er komt een heel belangrijk personage in het dorp. Iedereen is helemaal onder de indruk. De oudste die komen er bevend Samuel tegemoet. En hij moet op de schaapjes passen. Maar God ziet je. Misschien doe je hier iets in de gemeente wat niemand ziet. Iets onbelangrijks. Maar God ziet je. God zag David. Hij wordt veracht door zijn broers. Je broers en zussen zien je misschien niet zitten. In 1 Samuel 17, 28 staat, bij het verhaal van Goliath, toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden? Dat zou je broer maar zijn. Maar David is trouw. Trouw in het kleine. Hij riskeert in een gevecht met een leeuw en een beer om zijn vaders kudde te redden. Weet je, hij wil de goedkeuring van zijn vader hebben. Hij is trouw in het beheer, in het kleine. In 1 Samuel 17, 34 zegt hij tegen Saul: ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg hem dood. Wauw. Weet je of je wel eens zo'n bergleeuw, mountain lion zeggen ze in Amerika. Ik ben een keer in Saddleback geweest en dan werden we gewaarschuwd voor mountain lions. Maar die hadden pas hadden ze een man opgegeten. Maar David gaat naar zo'n leeuw toe, die pakt zijn kaken, scheurt ze uit elkaar en slaat hem dood. Waarom? Om een paar schaapjes te redden. Maar dat laat zien dat hij trouw is. Zijn vader had hem een opdracht gegeven en dat zal gebeuren. Spreuken 20:6 zegt, velen roemen hun eigen trouw. Misschien jij ook wel. Maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is? Paulus schrijft ergens, trouw vindt men niet bij allen. En Jezus zegt, wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Trouw, broeders en zusters, is de basis van jouw bediening. Je wordt nooit wat als je niet trouw bent. En als ik kijk naar de Circulation of the Saints in de Evangelisch Nederland, dan denk ik met een heleboel christenen, die komen nooit tot hun doel omdat ze niet trouw zijn. Het gaat ergens niet goed in de gemeente, dan gaan we naar de volgende. Er komt een nieuwe leer, dan denk ik, oh, dat is wel interessant. We gaan maar naar een andere kerk. Als je niet trouw bent, dan kom je er nooit. Want elke keer moet je weer overnieuw beginnen. Verhuizen. Verhuizen alleen als de Heere God je dat op je hart legt en zegt, het is goed om te verhuizen. Want dan moet je ook naar een andere kerk gaan zoeken. Dan begin je weer overnieuw. Trouw is wel zo ontzettend belangrijk in je aardse leven. Om tot die man, die vrouw te worden die God wil dat je zult zijn. Want in Bethlehem, helemaal in het begin, ontvang je je roeping. Het is onverwacht. En het is op grond van je trouw. Toen ik geroepen werd, toen was ik flesjesrijder bij Joost Verkruist. De lege flesjes bracht ik weg en de volle bracht ik weer terug. En God riep me de grote steden van Nederland te bereiken. En ik dacht, ik kan zo 10 mensen opnoemen die dat beter zouden kunnen dan ik. Weet je, een God gaat met je op weg. God kijkt anders tegen mensen aan dan wij. We hebben het net gelezen in 1 Samuel 16:7. De Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen, op zijn wijzige gestalte, niet op wat zijn uiterlijk. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Weet je, dat zijn die onaanzienlijke dagen in ons leven. Die laten zien wie je bent. En daar word je trouw gevormd. Zacharia 4 vers 10 staat, want wie veracht de dag van de kleine dingen? Vind je jezelf niet zo belangrijk en streef je naar meer te worden en groter en sterker en machtiger? Doe het niet. Wie veracht de dag van de kleine, wie veracht de persoon die dingen hier in de gemeente doet die niemand ziet? Maar God ziet het. En er komt een dag dat God je als het ware bij de kraag grijpt en zegt, oké. En nou ga ik je uitzenden. Nou ga ik je koning maken. Want we zijn toch allemaal tot het koningschap bedoeld? En David wist niet dat het nog 20 jaar zou duren voordat die profetie in vervulling zou gaan. Probeer die beloftes in je leven niet te forceren door bij invloedrijke mensen in de gunst te komen, door geld of door macht te verzamelen. Wacht op Gods tijd. Het is de Heer die jouw leven leidt. Weet je, dat is die persoon die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij leidt je leven. Als jij trouw bent, als jij man van één ding bent, vrouw van één ding, als je leeft vanuit de genade, dan komt er een dag. Die onaanzienlijke dag, de dag waar je het niet verwacht. Dat je op de schaapjes loopt te passen. Dan komt er een man van God. En die zalf je tot koning. Waarom duurde het 20 jaar? Waarom duurt het altijd zo lang als de Heer God ons roept? En voordat we dan werkelijk mogen gaan, dan ben je meestal op een punt, denk je, nou, het zal wel nooit meer gebeuren. Als je dat denkt, dan ben je heel dichtbij de vervulling van de belofte. Die tijd is nodig om je identiteit te vinden in God. En daardoor werd later David een succesvolle koning. Trouw moest hij leren. Hij moest zijn identiteit leren in de Heere God, in de Heere Jezus Christus. En Bethlehem is de plaats waar jij ontdekt dat jouw positie niet wordt bepaald door een profetie of door een positie, maar wie je bent in Jezus Christus. Dat is de enige plek waar je moet zijn, in Jezus. Gepassioneerd in Jezus. Ontdek het hart van de Heer Jezus Christus voor jou. Ga maar eens een student worden van het hart van Jezus. Heer, ik wil maar één ding. Ik wil verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven. Weet je, het begint altijd klein. Zelfs onze grootste koning, ook geboren in Bethlehem, begon klein. En de eerste 30 jaren van zijn leven was hij timmerman. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen zei God, dit is mijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik al mijn welbehagen. 30 jaar later. En weet je, dat zegt de Heer God nog steeds vandaag tegen jou en tegen mij. Mijn zoon, mijn dochter. Geef me je hart. Dat is het belangrijkste wat je kan doen. Als je iets wil doen vandaag, geef je hart aan de Heer Jezus Christus. Misschien heb je dat al een hele poos geleden gedaan, maar is het wat afgezwakt. Mijn zoon, mijn dochter zegt God nog steeds, geef me je hart. Want ik kan je hart maken zoals ik het hebben wil. Ik kan je hart ombuigen. Ik kan je leven geven. Hoort jouw hart nog steeds aan God toe? Aan Jezus toe? Misschien moet je het gewoon vernieuwen. Laten we het maar doen. Als jij voor het eerst, of bij vernieuwing, zegt, Heer, mijn hart behoort u toe. Ik wil daar gewoon getuigenis van afleggen. Dan mag je gaan staan nu. Als jij zegt, mijn hart behoort Jezus toe. Ik heb misschien al 30 jaar geleden of misschien wel 50 jaar geleden die keuze gemaakt. Maar het geldt nog steeds. Of ik heb nog nooit die keuze gemaakt, maar ik wil het nu doen. Ga staan als je hart voor Jezus wil geven. Ik sta ook hier. Ik ben al 40 jaar geleden tot bekering gekomen. Maar ik wil hier weer voor Gods aangezicht staan. Heer, mijn hart behoort u toe. Ga staan als jij dat weer elke keer weer opnieuw wil zeggen. Want hij houdt zo ontzettend veel van je. En hij wil jou maken tot de man, tot de vrouw die God wil dat je zal zijn. En dat is zo groot, daar heb je geen idee van. Heere God, Heere Jezus, we geven ons hart aan u. Vul het. Misschien moet u het eerst breken. Maar vul het, Heer, met uzelf. Geef ons een nieuw hart. Een hart van vlees. Een hart vol van de geest. Omdat we leven. Omdat onze ziel zal leven. Zo willen we vanmorgen ons toewijden aan u, Heer Jezus. Neem ons offer aan. Amen.